Van harte welkom allemaal op deze eerste bijbellezing van dit seizoen. Een bijbellezing die plaatsvindt in een bijzondere en onder bijzondere tijdsomstandigheden als we kijken naar wat er wereldwijd allemaal gaande is. Het is goed juist in dat kader ook nu samen hier met elkaar te zijn en ook degenen die thuis meekijken en meeluisteren van harte welkom. Laten we gaan zingen Psalm 80 en daarvan vers 1 en vers 5. Psalm 80 vers 1, neem Israëls herder, neem ter oren. En ook vers 5, laat ons, o God der legermachten. En we zingen dat ook met de huidige omstandigheden van Israël in het achterhoofd. Neem Israëls herder, neem ter oren. Psalm 80 vers 1 en vers 5. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed, laten wij bidden. Ja, getrouwe eeuwige herder, samen zoeken we uw aangezicht in gebed. Deze avond hier bijeen, in deze kerkzaal, of thuis met ons verbonden. En Heere, dan hebben we uw genade zo nodig. Uw leiding, uw licht. We danken u dat we hier met elkaar mogen zijn. Dat we ook in alle rust mogen samenkomen. Dat er geen verhinderingen zijn die door overheden of door vijanden worden opgelegd. Maar dat we zo in alle vrijheid toch hier samen mogen zijn. Heer, gedenk ons ook als we thuis verbonden zijn met deze bijbellezing. Misschien graag hier hadden willen zijn, maar niet kunnen. Heer, geef u dan toch ook uw zegen. Maar zegen ons zo allen tezamen. En Heere, wat zijn de tijden dan intens? En wat gebeurt er veel? Wereldwijd, maar ook in persoonlijke levens. En waar zouden we dan anders heen gaan, de toevlucht nemen, Heere, dan tot u alleen? Zoals die oude woorden ons voorgingen. Neem Israëls herder, neem ter oren. Hoor ons, Heere. Verlos ons, toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Dan bidden we deze dagen juist voor Israël, het oude verbondsvolk. De Messias kwam eruit voort. En er zijn nog rijke beloften die daar liggen in uw woord, als het gaat om de bekering van Israël. De erkenning van de Messias, het deksel dat zal worden weggenomen. Maar Israël dat juist nu zo zwaar onder vuur ligt. Heer, we bidden om uw genade. Ga de hateren zelf te keer. We bidden, Heer, om vrede voor Jeruzalem. We bidden om uw genade, om uw zegen, wijsheid ook over de overheden, de overheid van Israël, andere betrokken overheden. Heer, geef wijsheid en kracht en zegen. Zegen het volk, het Joodse volk, het volk van Israël, wat zo zwaar onder vuur ligt, waar zoveel gebeurd is, Heer, waar zoveel geliefden ontvallen zijn, waar zoveel pijn is, zoveel verdriet. Heer, we bidden, wilt u zelf nabij zijn. Uw troost schenken in de trooster en door de trooster, uw Heilige Geest. Ja, Heere, geef vrede. En boven al die vrede in uw Zoon, Jezus Christus, de vorst van de vrede. Hij die beloofd is en is gekomen. Het kind dat is geboren. De Zoon die is gegeven. Op wiens schouder de heerschappij rust, wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst is zijn naam. En dan bidden we, Heer, ook voor de strijders van Hamas. Wilt u tot inkeer, tot bekering brengen, Heer? Wilt u het geweld stoppen? Wilt u op de knieën brengen voor uw heilig aangezicht? We bidden voor het Palestijnse volk, Heer. Ook zo onder vuur nu, juist bukkend en zuchtend onder dat satanisch regime van Hamas. En we bidden, Heer, wilt u ook daar nochtans nabij zijn? Daar staat toch ook in uw woord, Heer, dat de zonen van Ismaël uw aangezicht zoeken zullen. We bidden, Heer, om ook vervulling van dat woord. Heer, zo leggen we alle omstandigheden van Israël in uw handen neer. We bidden, Heer, ook voor elkaar. Juist als we in al die gebeurtenissen, de oorlogen, de aardbevingen, wat speelt er al niet meer? Uw voetstappen horen op de wolken van de hemel, o Heer Jezus Christus. Misschien zijn we bang geworden. Als Jezus nou wederkomt, snel, spoedig, hoe zal het dan zijn? Misschien, Heere, zien we er juist naar uit, hopen we, verlangend naar u, maar toch zijn de banden die ons vasthouden op deze aarde nog zo sterk, de banden met mensen om ons heen, die misschien buiten uw leven, Heere. We bidden voor allen die onbekeerd voortleven in en buiten de gemeente. Wilt u tot inkeer, bekering, wederkeer brengen. Maar Heere, laat door alle omstandigheden ons niet moedeloos worden. Maar heft u ons hoofd omhoog, in hoop tot u. U die deze wereld regeert, nochtans de Heere regeert de hoogste majesteit. Omkleed met sterkte, omkleed met heerlijkheid. U die uw plan volvoert en deze wereld tot de voltooiing brengt, tot het einde, de jongste dag, waarna u een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept, waarop gerechtigheid wonen zal. Heere, dat we daarnaar op reis mogen zijn, dat is toch de allerbelangrijkste en allergrootste vraag voor ons persoonlijk, ieder van ons. Heere, als we ook daarvan horen deze avond, geef uw zegen en wil, Heere, in onze harten werken. Zo bidden we met en voor elkaar. Hoor ons, in Jezus' naam alleen. Amen. We lezen met elkaar Lucas 21 en daarvan de versen 20 tot en met 38. Lucas 21 vanaf vers 20. Lucas 21. En we beginnen te lezen bij vers 20. Christus heeft daarvoor ook al over de tekenen van de tijden gesproken. Daar komen we straks nog wel op terug tijdens de bijbellezing zelf. Maar we lezen dus nu vanaf vers 20 tot en met vers 38. Maar wanneer gij zien zult dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. Als dan die in Judea zijn, dat zij vluchten naar de bergen. En die in het midden van dezelve zijn, dat zij daar uittrekken. En die op de velden zijn, dat zij in dezelve niet komen. Want deze zijn de dagen van de wraak, opdat alles vervuld worden dat geschreven is. Doch wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. En er zullen tekenen zijn in de zon en de maan en de sterren. En op de aarde benauwdheid van de volken, met twijfelmoedigheid als de zee en de watergolven groot geluid zullen geven. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die het aardrijk zullen overkomen, want de krachten van de hemel zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. En hij zei tot hen een gelijkenis, zie de vijgenboom en al de bomen. Wanneer zij nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelf dat de zomer nu nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, ik zeg u dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. En wacht u zelf dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en de zorgvuldigheden van dit leven, en dat u die dag niet onvoorziens overkomen. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Waak dan te allen tijden, biddende dat gij moogt waardig geacht worden te ontvluchten, al deze dingen die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des mensen. Desdaags nu was hij lerende in de tempel, maar 's nachts ging hij uit en vernachtte op de berg genaamd de Olijfberg. En al het volk kwam 's morgens vroeg tot hem in de tempel om hem te horen. We staan in grote lijnen stil bij dit gedeelte, met ook nog iets van daarvoor, zoals ik net al zei. Maar uiteindelijk zullen de kernteksten eerst vers 24b zijn. Vers 24b. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Dat is dan de hoop voor Israël. Vervolgens staan we met elkaar stil, maar hoe moeten we en mogen we dan staan in deze tijden? Dat zijn dan de versen 36 en daarbij ook 34 en 35. Waakt dan te allen tijden, biddende dat u moogt waardig geacht worden te ontvluchten al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de Zoon des mensen. En uiteindelijk tenslotte vers 28, de hoop. Heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. We gaan eerst met elkaar zingen, Psalm 96. Psalm 96 en daarvan vers 5, 6 en 9. Psalm 96 vers 5 geeft de eer aan het eeuwig opperwijzen. Vers 6 aanbidt hem nederig al uw leven. En ook vers 9 het juich al voor het aangezicht des Heren. Psalm 96 vers 5, 6 en 9. Wat gebeurt er allemaal? Als we om ons heen kijken, kun je die vraag stellen en kan die vraag op ons afkomen. Wat is er allemaal gaande in deze wereld? En wat gebeurt er in deze tijd waarin wij leven? Deze tijd waarin zoveel plaatsvindt dat tegen Gods woord ingaat. Als het gaat om het leven, het begin en het einde van het leven, abortus, euthanasie. Als het gaat om huwelijk en gezin, de hele genderdiscussie. Als het gaat om het eerbiedigen van de zondag en noem maar op. Wat gebeurt er allemaal in deze wereld om ons heen? Oorlogen, staatsgrepen, aardbevingen met zoveel slachtoffers. Georganiseerde misdaad, ook in Nederland. Schietincidenten, doden die vallen en denk ook aan de aanslag recent in Rotterdam. Van die student die anderen het leven benam. Wat gebeurt er allemaal? In deze tijd ook de aanvallen op Israël. En u hebt ongetwijfeld iets van de beelden gezien. Afschuwelijke beelden. Aanslagen, aanvallen van Hamas. En daarachter Iran. Hoewel er niet direct bewijs is dat Iran hierbij direct betrokken is geweest, zou Hamas zonder de hulp van Iran nooit tot deze aanvallen hebben kunnen komen. Israël zwaar onder vuur. En tegelijkertijd een sentiment op social media en ook op straat kun je dat her en der tegenkomen, alsof Israël zelf schuld zou hebben hieraan. Terwijl het gaat om onvoorstelbare vrede. Terroristische aanslagen. Israël, zoals al vaker in een kwaad daglicht. Hoe vaak zien we ook niet juist bij de Verenigde Naties een anti-Israël sentiment naar voren komen. Zelfs nu dus. Zelfs nu. Nu ze aangevallen zijn, nu Israël aangevallen is door een organisatie. Satanische organisatie Hamas. Die Israël van de kaart wil vegen. Iran, dat Israël een kankergezwel noemt, dat moet worden uitgeroeid. En zeker Israël is niet volmaakt. En alles wat de staat Israël doet, is ook niet allemaal goed te praten. Maar daar gaat het nu niet over. We kunnen vragen stellen soms bij het beleid, maar dat is niet wat nu aan de orde is. Het gaat om terroristische aanslagen van een organisatie die Israël totaal van de kaart wil vegen. Van de rivier tot aan de zee moet het Joodse volk verdreven worden. Waarbij Hamas gijzelaars heeft genomen, misschien als menselijk schild gebruikt, burgers heeft vermoord, aangevallen in huizen, op een festival en noem maar op. En Hamas ook zelfs de eigen burgers als menselijk schild gebruikt als ze de installaties waarmee ze raketten afvuren midden in woonwijken, naast scholen en noem maar op, zetten. En hoe zal dat verder gaan? Als Hezbollah zich ook nog in de strijd gaat mengen, eveneens een terroristische organisatie die nog machtiger, nog krachtiger is dan Hamas, over veel meer raketten beschikt. Hoe zal dat gaan met Israël? Hoe zal het gaan wereldwijd met al die spanningen overal? Ook in Nederland. Morgen gaan 3 Joodse scholen dicht. Uit voorzorg, omdat Hamas heeft opgeroepen moslims wereldwijd om te protesteren. En dat Joodse meisje, wat hoorde in de klas. Het is wel heel goed dat Hamas het werk afmaakt wat Hitler is begonnen. Israël onder vuur. Juist Israël. Juist het Joodse volk. Hoe zal het gaan? Met al die aanvallen, met al die omstandigheden, ook wereldwijd. Ik noemde het al, als we daarin toch horen, de voetstappen van de Heer Jezus Christus, die komt om te oordelen de levenden en de doden. Hoe zal het gaan? De einde van de tijden. Hoe zal het gaan met het Joodse volk? Hoe zal het gaan met de wederkomst van Jezus Christus? Wel, Christus zelf spreekt daarover, hier in Lucas 21. Het is een vraag van de discipelen als ze de tempel zien en de schoonheid van de tempel prijzen in vers 5. Dan zegt de Heer Jezus wel, de dingen die u ziet in vers 6. Er zullen dagen komen in welke niet één steen op de andere zal gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. En ze vragen dan in vers 7, meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn en wat is het teken? Wanneer zullen ze geschieden? En dan volgt een heel lang betoog over de wederkomst en over de verwoesting van de tempel. Want dat en die twee lopen in het antwoord van de Heer Jezus door elkaar heen. En als je het zomaar leest, zomaar oppervlakkig leest, dan kan dat in verwarring brengen. Het gaat aan de ene kant over de wederkomst van Christus met al die tekenen. En het gaat aan de andere kant over de verwoesting van de tempel. En dan gaat het weer over de wederkomst. Christus noemt die twee bij elkaar en door elkaar heen. En dat lees je ook bij de andere evangelisten terug als dit gedeelte, de parallelle gedeelte in de andere evangelisten. Maar Lucas legt wat meer nadruk op de tempel en de verwoesting van de tempel. En het staat door elkaar heen omdat Christus eigenlijk de verwoesting van de tempel voorzegt. En het jaar 70 na Christus is dat gebeurd door de Romeinen. Hij voorzegt de verwoesting van de tempel. En hij stelt de verwoesting van de tempel als een voorbeeld van het einde van alle dingen. Het is een teken van het einde van de wereld. Zoals de tempel verwoest zal worden, zoals Jeruzalem verwoest zal worden. Zoals, zegt Lucas, de oordelen over Jeruzalem en de tempel zullen gaan, zo zullen de oordelen van God over de wereld gaan. En zo zal ook deze wereld, dat wat wij zien, waarop wij leven, ten einde komen. Dus dat Christus dit door elkaar heen noemt in dit gedeelte, de verwoesting van de tempel en het einde van de wereld, heeft als achterliggende reden dat Christus de verwoesting van de tempel en van Jeruzalem als een teken voorstelt van het einde wat zeker komen zal. Zijn woorden zullen niet voorbij gaan. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Zoals de tempel, zoals Jeruzalem verwoest zal worden, zo zal deze aarde vergaan. Vandaar dat Christus wijst op de verwoesting van Jeruzalem, verwoesting van de tempel in vers 20, waar we begonnen te lezen, maar wanneer u zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabij gekomen is. Vers 23, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. Sommigen hebben Lucas wel beschuldigd van antisemitisme. Maar dat is niet wat hier aan de hand is. We zullen zo meteen horen dat Lucas juist spreekt over hoop voor het Joodse volk en hoop voor Israël. Maar tegelijkertijd spreekt Christus wel het oordeel uit over de verbondsontrouw, zoals onder het Oude Testament zo vaak de profeten gesproken hebben. Zoals, als dat een teken is dan van het einde van de wereld, de oordelen van God over de wereld zullen gaan. Want dat dit gebeurt, dat het Joodse volk verstrooid is over de wereld, mag, zegt Paulus, ons niet laten neerkijken op het Joodse volk. Mogen wij niet gaan denken, maar wij zijn toch beter en wij doen toch beter, en dat we zo het Joodse volk zouden verachten. Paulus gebruikt dan in Romeinen 11 het beeld van de olijfboom. Hij zegt, God heeft de natuurlijke takken afgehouden en heeft takken genomen van de wilde olijfboom en heeft die ingeënt op de stam van het volk van God, van Israël. En u staat daar, zegt Paulus, en u bent daar door het geloof. Zij zijn afgehouden door ongeloof, maar u staat door het geloof. Waak dan dat u niet in datzelfde ongeloof vervalt en evenzo zult worden afgehouden. Niet neerkijken op het Joodse volk, geen sprake van. Dat maakt Paulus messcherp duidelijk. Zolang het Joodse volk verstrooid is, afkerig is van het evangelie, zal dat goede boodschap, zal dat evangelie de wereld overgaan. De heidenen zullen het evangelie horen, de wereld zal het horen, de einden der aarde zullen bereikt worden. Dan komt de eindtijd, of is de eindtijd, zou je kunnen zeggen. Dat gebeurt in de eindtijd. Maar je kunt je juist deze dagen afvragen, is het niet, wat gebeurt er allemaal in die eindtijd? En ik kan, als we zometeen wat teksten langs gaan, niet op alle details ingaan, omdat ik juist ook vanavond de nadruk op Israël wil leggen. Maar de eindtijd, laten we dat eerst eens even goed met elkaar vaststellen. De eindtijd is de tijd vanaf Pinksteren. Hè? De eindtijd is niet zozeer de tijd vlak voorafgaand aan de wederkomst van Christus, maar de hele tijd vanaf Pinksteren tot aan de wederkomst is de eindtijd, zijn de laatste dagen, zoals de schrift dat zegt. En dan, in die eindtijd gebeuren daar dingen. Christus zegt in vers 8 van Lucas 21, en hij zei, ziet dat gij niet verleid wordt, want velen zullen er komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en de tijd is nabijgekomen, gaat dan hen niet na. Die eindtijd kenmerkt zich dus ook door dwaalleraren. En hoezeer heeft Paulus daar al niet over geschreven? En hoezeer is dat door de geschiedenis van de kerk niet waar gebleken? Leraren, dwaalleraren die van het evangelie van Jezus Christus afwijken. En die dwaalleraren hebben heus geen bordje om hun nek hangen. Ik ben een dwaalleraar. Maar die zullen zeggen, dit staat in de schrift en zo is het. Zie toe dat u niet verleid wordt. Blijf bij de schrift. Of zoals dat hervormd gereformeerd zeggen, de schrift en belijdenis. Maar ook die oorlogen en geruchten van oorlogen, vers 9 staat dat. En wanneer u zult horen van oorlogen en beroerte, zo wordt niet verschrikt, want deze dingen moeten eerst geschieden, maar nog eens terstond, nog eens direct het einde niet. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, vers 10, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, hongersnoden, pestilentie, ziekte, en er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen van de hemel geschieden. Al die dingen gebeuren dus heel de eindtijd lang, dus vanaf Pinksteren tot de laatste dag, tot de jongste dag. En ze gebeuren opdat mensen zich bekeren zouden. Opdat mensen tot inkeer zouden komen, zouden worden opgeschrikt uit de valse rust waar wij allen van nature in verkeren. Het is een van de meest aangrijpende zinnen uit de Openbaring, als daar staat dat de oordelen van God over de wereld gaan en de mensen, staat er dan, en de mensen bekeerden zich niet. Ze merken niet op, ze horen niet en ze zien niet en ze leven rustig door. Een van de grote gevaren, dat komt straks nog terug. Dus de hele eindtijd zijn er oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbeving. En we zien in Openbaring wel dat de laatste tijd, kort voor de wederkomst van Christus, intensiveert. Dat is een van de dingen die we zien gebeuren in die eindtijd. Als voorboden, als tekenen, als heenwijzingen naar dat Christus komt om te oordelen de levenden en de doden. Verder zegt Christus in vers 12 tot en met 19, ze zullen u vervolgen. Overleveren. Wees niet bevreesd, zegt Christus, ik zal geven wat u spreken moet. Maar het zal gebeuren, zelfs door de meest mensen die het meest nabij zijn. U zult overgeleverd worden ook van ouders en broeders en magen en familie en vrienden. En ze zullen sommigen uit u doden. Vervolgingen. En elders in de schrift wordt gesproken over de grote afval, de verleiding. Ook dat is een teken van de eindtijd, ook dat is een teken van dat Christus komen zal. Het zal gebeuren. Dat zien we nog meer. We zien dat de zonde hand over hand toeneemt. Juist in de laatste dagen, Paulus zegt, in de laatste dagen zullen zware tijden zijn. En als het dan gaat over zware tijden, dan zou je denken, dan gaat het over die geruchten van oorlogen, dan gaat het over aardbevingen, dan gaat het over, nou, de dingen die we nu om ons heen zien. Maar Paulus wijst op iets heel anders. Als hij spreekt over die zware tijden, dan zegt hij, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoogmoedig, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, roddelaars, onmatig, wreed, zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van de wellust dan liefhebbers van God, hebbende een gedaante van Gods zaligheid, maar de kracht daarvan verloochend. Hebben ook een afkeer daarvan. Dat, zegt Paulus, zijn de zware tijden in de laatste dagen. Mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Ook dat, in het overgeven in de zonde, lees Romeinen 1, is een teken van de eindtijd. En slotte zal ook de antichrist komen. De mens der zonde gepersonificeerd in een persoon die de wetteloosheid uitleeft als nooit tevoren en vervolgen zal. En wat gebeurt er nog meer in die eindtijd? Het Joodse volk zal tot bekering komen. Ik zei het net al, en ik had het net over de verwoesting van de tempel vanaf vers 20. Maar die verwoesting van de tempel is niet het einde. Lees wat het staat aan het eind van vers 24. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Dus, Israël wordt vertreden, Jeruzalem wordt verwoest, de tempel wordt verwoest. Maar er zal weer terugkomst zijn in Jeruzalem. Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Er komt een einde aan dat vertreden van Jeruzalem door de heidenen. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk is dat net als Paulus in Romeinen 11. Romeinen 11 vers 25 en 26, die hele bekende woorden waarin hij de hoop voor Israël verwoordt. De hoop waar Paulus intens om bidt, Romeinen 11 vers 25 en 26. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat u niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid van de heidenen zal zijn ingegaan zijn. Dus op het moment dat de volheid van de heidenen zal ingegaan zijn, zal, zegt Paulus in Romeinen 11 vers 26, geheel Israël zalig worden. Ik heb daar vorig jaar met Israël Zondag hierover gepreekt, en afgelopen Israël Zondag in onze buurgemeente Melisand. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Dus terugkeer en bekering. En wat is dan wonderlijk als we dat eerste zien gebeuren? We zijn door de tijden heen altijd Messias belijdende Joden geweest. Denk aan de discipelen zelf en Paulus enzovoort. En die zijn er vandaag de dag nog steeds. Maar een grote bekering onder het Joodse volk zien we nog niet. Maar we zien wel de terugkeer naar het land van de belofte. Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Is dat ook niet juist een teken van dat de wereld naar het einde spoedt? En is dat ook niet de reden waarom Israël zo zwaar onder vuur ligt? Zoals onder het Oude Testament. Toen de belofte van de Messias daar was. En Satan niet anders dan geprobeerd heeft om het volk te verleiden. En om de vijanden tegen het volk van Israël op te zetten. Omdat die belofte niet zou worden vervuld. Maar zelfs Satan kon niet voorkomen dat de belofte van de Messias vervuld zou worden. We hopen daar zondagavond van te horen. Christus is geboren naar de belofte van God. Net zoals de vorst van de duisternis destijds bezig was, is hij vandaag bezig, op dit moment bezig, om het volk waaruit de Messias voortkwam, maar waar ook nog rijke beloften voor zijn, aan te vallen op dat de belofte van God teniet gedaan zouden worden. Maar dat satanisch spel, als ik het zo mag noemen, afschuwelijk spel, zal niet slagen. Hoe het nu in deze tijd, om deze omstandigheden afloopt met Israël, dat kan niemand zeggen. Maar we weten wel dat Gods belofte blijft bestaan. Door onmogelijkheden heen. Hij zal doen wat hij heeft gesproken. En daarom gebed voor Israël. Juist nu. Steeds, altijd, maar juist nu. We zongen Psalm 121 na de dienst. We bidden om vrede voor Jeruzalem met Psalm 122. En we bidden met Paulus om de bekering, om het heil voor het volk van Israël. En we bidden voor het stoppen van het geweld tot inkeer en bekering van de vijanden van het volk van God. En we bidden voor het Palestijnse volk, maar met name voor Israël. Omdat de Heere zijn belofte, zijn woord vervullen zal. Heer, u hebt het toch zelf gezegd. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. De terugkeer en de bekering van het Joodse volk. Ja, het einde van de tijden. De voetstappen van de Heer Jezus Christus op de wolken van de hemel. Hoe hebben wij dan te staan in al die omstandigheden naast het bidden voor het volk van Israël? Hoe hebben we te staan in al die omstandigheden? En bovendien eigenlijk nog een belangrijke vraag. Of een vraag die er in ieder geval nou mee samenhangt. Hoe kunnen wij voor hem staan als hij komt? Dat is wel een belangrijke vraag, is het niet? We kunnen het samen luisteren en we kunnen het samen hebben over het tekenen van de tijden en over Israël. En over de rijke belofte van de Heere voor Israël. Maar het zal wat zijn als u Israël straks zult zien ingaan, maar u staat zelf buiten. Het zal wat zijn als u voor Israël gebeden hebt, maar u kunt zelf niet ingaan. Waakt en bid, zegt de Heer Jezus in vers 36. Waak dan te allen tijden, biddende dat u moogt waardig geacht worden te ontvluchten al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de Zoon des Mensen. Waak dan en bid. Dat staat tegenover wat er vooraf staat, hè? Waakt en wacht u zelf dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met barsterij en dronkenschap en zorgvuldigheden van dit leven, dat u die dag niet onvoorziens overkomen. Want hij zal plotseling komen, vers 35. Als een strik zal hij komen over al degenen die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Als een dief in de nacht zal Jezus komen. Waak dan en bid. Wees dus niet dronken. Niet letterlijk dronken. Maar ook niet figuurlijk. Bedwelmd door de zonde, door verslavingen van wat voor soort dan ook. En, zegt de Heer Jezus, laat u niet vatten door de zorgvuldigheden van dit leven, dat u die dag niet onvoorziens, zonder dat u erop rekent, zonder dat u erop voorbereid bent, overkomen zal. Dat is een groot gevaar, hè? Als we zien wel alles wat er gebeurt. En hoeveel roepstemmen zijn er de laatste jaren al niet geweest? Als we denken aan corona, als we denken aan de aanslagen in Brussel, in Parijs, nog iets langer geleden. Waar iedereen geschokt was, maar wat was de vrucht? Er gebeurt zoveel. Er zijn zoveel roepstemmen. Maar die zorgvuldigheden van dit leven, de drukte van dit leven, dat wat de dagen vult, zijn zo weer zo groot en zo druk dat ze alles weer overnemen. De drukte van het gezin, de drukte van het werk. En je duikt erin en je vergeet en je hoort niet meer. Alle dingen die we ontvangen mogen van de Heere, de zegeningen die we ontvangen. En we vergeten de grote gever. En je bent even geschokt als er weer wat gebeurt zoals in deze dagen. Maar al snel nemen al die zorgvuldigheden van het leven weer over. En je denkt er niet meer aan. En je bereidt je niet voor. En we zijn niet bereid om hem te ontmoeten. We zijn in slaap gevallen. Zoals die 10 maagden. Waarvan 5 geheel niet bereid waren. En 5 tot hun schaamte ontdekten dat ze inderdaad in slaap gevallen waren. Ondanks dat ze werkelijk de bruidegom verwachten. Hoe is dat met ons eigenlijk in deze tijd? Druk met het tekenen van de tijd, druk met de tijden, druk met ons leven, maar ook met onze ziel. Voor Gods aangezicht. Waken wij. Waken. Zoals een brandweer waakt. Die dienst heeft. Zodat op het moment dat de brand uitbreekt. Hij weet nooit wanneer. En hij weet ook niet of het zo zal gebeuren. Misschien is het 20 diensten achter elkaar niet gebeurd. Maar die ene dienst gebeurt het wel. En dan moet hij niet slapen. Dan is hij te laat. De quick reaction alert. En de snelle reactie eenheid. Van de Nederlandse luchtmacht samen met de Belgische luchtmacht bewaken ze het Nederlandse en het Belgische luchtruim. En daar staan standaard 2 F-16's bewapend en volgetankt klaar. Om als er een vliegtuig het luchtruim binnenkomt vliegen direct te kunnen opstijgen. Als dat vliegtuig zich niet identificeert en er gevaar dreigt. Direct kunnen ze de lucht in om met grote snelheid op weg te gaan naar dat vliegtuig dat een mogelijk gevaar kan betekenen. De quick reaction alert. Die piloten en het grondpersoneel dat daarvoor nodig is. Moet altijd waken, moet bereid zijn. Misschien gebeurt er een maand niks. Maar die ene dag gebeurt het wel en dan moeten ze binnen no time de lucht in kunnen gaan. Niet slapen, maar waakzaam zijn. Inderdaad, zoals die 10 maagden. Niet in slaap vallen, maar bereid zijn. Als u wist, zegt de Heer Jezus, dat u vannacht een dief op bezoek zou krijgen. U zou geen oog dicht doen. Ondanks dat u niet weet hoe laat hij komt, of het nou om 4 uur is, om 2 uur of om 3 uur. U zou waken. Zie, zegt Jezus, ik kom als een dief in de nacht. We moeten toch praktisch slapen zonder meer. Hè? Maar het gaat om over onze levensinstelling. En zijn het dan die zorgvuldigheden van het leven die ons zo druk maken, die ons in slaap wiegen als het ware. Die voorspoed die we ervaren. Of de betrekkelijke rust die we hier in Nederland met elkaar hebben. Of waken wij? Waakt, zegt de Heer Jezus, te allen tijden. En dat doe je dan biddende. Waakt dan te allen tijden, al biddende. Dat u moogt waardig geacht worden te ontvluchten deze dingen die geschieden zullen. En te staan voor de Zoon van de mensen. Dat u voor hem kunt bestaan. Dat betekent dat ten diepste. Dat u voor hem kunt bestaan. Dat u bereid bent om hem te ontmoeten. Dat hij u vasthoudt. Dat hij u leidt. Dat hij u draagt. Hoe kan dat? Als hij in zijn heerlijkheid komen zal. Kunnen we dan voor hem bestaan? Nee, niet vanuit onszelf. Hè? Wij zijn zondaren, allemaal. Maar Christus komt. Als hij komt, niet voor de eerste keer, maar voor de tweede keer. Hij is gekomen. En hij kwam om te dienen. Hij die God gelijk is. En God gelijk was, heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. Heeft hij zichzelf gegeven aan het kruis. De menswording van Christus. Nogmaals, dat is voor zondagavond. Dus, hoe dan te staan in deze tijd? Waakt, hoe dan te staan? Bid, hoe dan te staan? Bij u schuil ik zo. Bij u schuil ik. Met een hart dat zo snel geneigd is om door die zorgvuldigheden van het leven in beslag genomen te worden. Bij u schuil ik met al mijn zonden, met al mijn vragen. Bij u schuil ik met al mijn angst. Bij u schuil ik met mijn hele hebben en houden. Onder uw vleugels, heren, is er veiligheid, is er zekerheid, is er toekomst. Waak dan te allen tijden, biddende, voor uzelf, voor anderen om u heen, voor elkaar. Hoe dan? Nou, niet dronken, niet door die zorgvuldigheden van het leven bezet te zijn, maar te waken en te bidden dus. Te schuilen in hem, in wiens wonden wij velerlei vertroosting vinden. Hoe te staan in deze tijd van vandaag? Ja zo, en dan nog iets, dat is vers 28. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Dus Christus zegt, hoe moet er nou staan in de tijden, in het einde van de dagen, hoe dan? Nou, laat u niet verleiden. Verschrik niet. Wees bewogen met elkaar, zegt de schrift. We hebben een boodschap voor deze wereld, het evangelie. Maar leef bovenal uit de hoop. Als nu deze dingen beginnen te geschieden. Nou, juist als het einde nabij komt. Christus heeft gesproken over hemel en aarde die bewogen zullen. Dan zou toch... Dan zou toch alles in je in verwarring zijn. Jazeker. Dat is ook zo. Als we Christus niet kennen. Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van degene die op de troon zit. En van de toorn van het lam. Heden, zoek hem en leef. Maar in Jezus Christus is er hoop. Als nu deze dingen beginnen te geschieden. Als u al die tekenen ziet. Kijk niet naar beneden. Word niet moedeloos. Word niet hopeloos. maar heft uw hoofden opwaarts. Waarom dan? Omdat de dag van uw verlossing nabij is. Opwaarts. Waar Christus is aan de rechterhand van de Vader. Opwaarts. Om van hem alle kracht te verwachten. Om van hem alle troost te verwachten. Opdat hij door alles heen lijden en vasthouden zal. Om zijn toekomst te verwachten. De dag van de verlossing is nabij. De dag van de verlossing. Voor allen die gered zijn en verlost zijn van hun zonden. Dat is het alreeds en nog niet. Hè? De strijd met de zonde en de dagelijkse vergeving is hier nodig. Maar de verlossing is in Christus volkomen. Gered, verlost van de zonde. Dat zal dan volkomen zijn. De dag van uw verlossing is nabij. De dag van de verlossing van alle gebrokenheid van deze wereld. De dag van de verlossing van alle pijn, van alle rouw, van alle verdriet. De dag van de verlossing. Waar Johannes over schrijft. In het laatste Bijbelboek Openbaring. Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt, nog gehuil. Nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Als nu deze dingen beginnen te geschieden. Een tijd van hoop. Een tijd van hoop. Voor Israël. Een tijd van hoop. Van een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Een boodschap van hoop. In Jezus Christus. De mens geworden Zoon van God. Die hoop. Dat hij eenmaal alle tranen van de ogen zal afwissen. Geborgen in hem. Vergaderd. In zijn fles, getroost door hem, door de strijd van het leven heen, door de pijn van het leven heen, door het onbegrip van het leven heen, door de vragen heen, als het ware getrokken op schoot bij de Vader. En hij zal alle tranen van de ogen afwissen. En daarom, als nu deze dingen beginnen te geschieden, zie omhoog. Heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Amen. We gaan zingen Psalm 17, vers 4 en vers 8. Psalm 17, vers 4 en vers 8. En ondertussen is er een collecte bestemd voor... Ik kreeg hem net ingefluisterd. Voor de kerk? Voor de kerkvandij? Voor Leni? Oh, nou, dat gaat een hoge opbrengst worden. Ja. Collecte bestemd voor de kerk. Psalm 7, en we zingen ook Psalm 17, vers 4 en vers 8 dus. Thank you. Laten we eindigen met dankgebed. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God. We danken u aan het eind van deze Bijbellezing voor uw woord. Juist in deze tijden. Er gebeurt niets onvoorziens, dat ook weer niet. En toch, Heer, het kan ons voor zoveel vragen stellen. Maar zo mogen we het juist ook bij u brengen en vanuit uw woord horen. Al die dingen moeten geschieden. En zo zal het einde komen. Zo schept u straks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En Heer, dan bidden we dat uw woorden zullen meedragen in onze harten. Dat het vrucht zal dragen, Heer. Dat we zouden waken, biddende, hopende. Dat er niemand van ons achter zal blijven. We bidden nogmaals voor Israël, Heer. O, maak uw eigen woorden waar. Dat ook Israël zal komen tot de kennis van Jezus Christus als de gekomen Messias. En wees nabij in deze tijden van nood, van dreiging en van geweld. Heere, zo leggen we ook elkaar in uw handen neer. Ga met ons van hier. Wees met ons ook het verdere van deze avond, het verdere van deze week. Breng ons zondag ook samen in uw huis. Dat bidden we, Heere, niet omdat wij dat verdienen, maar doe het in Jezus' naam alleen. Amen. Allen wel thuis.